Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
Beste luisteraars, deze uitzending zal gaan over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Op een zonnige zondagmorgen, 18 juli 1880, wordt in de familiekates een meisje geboren, Elisabeth. Een wolk van een baby, het eerste kindje van kapitein Cates, die aan het hoofd van zijn legerdivisie staat in Avoir, nabij Bourges in Frankrijk. 4 dagen later ontvangt Marie-Elisabeth Josephine Cates het doopsel in de kapel van het legerkamp. Toeval of niet, die dag wordt in de kerk het feest van Maria Magdalena gevierd, een lieveling van Jezus, die Elisabeth heel wat jaren later erg zal boeien. Het gezin verhuist naar Auxonne, dichtbij Dijon. De peuter Elisabeth begint flink op eigen benen te staan, soms iets te flink. Ze toont meer en meer een eigen willetje. Ze wordt koppig, onverzettelijk, op het brutale af. De rozige wolk is al lang verdwenen en de donderwolk komt opzetten. Mama Marie is bezorgd en weet zich geen raad met haar klein duiveltje, zoals ze zich eens laat ontvallen. En inderdaad, Elisabeth hangt het beestje uit. Ze sleept en trekt, werkt systematisch tegen, heeft vlammende ogen en maakt luidkeels haar afkeer duidelijk. Mama dat belooft. Op een dag vindt een kinderzegen plaats in de parochie. Een van de zusters had aan Marie gevraagd om Elisabeths pop te gebruiken, die voor Jezus in de kribbe moet doorgaan. Die pop zou een kapmanteltje dragen met geappliqueerde blinkende sterren erop. Het hoofdje slechts half zichtbaar gemaakt door heel veel tulle met een dikke laag franjes bedekt. En toch, op het moment dat de viering begint, galmt er een kreet van verontwaardiging door de kerk. Dat is mijn Jeannette. Ik wil mijn Jeannette terug. Stoute pastoor. Er zit niets anders op dan onder de afkeurende blikken van de aanwezigen de kerk te verlaten met een huilende Elisabeth aan de hand, moeder vuurrood van schaamte. De foto's uit die tijd liegen er niet om. Ze tonen een klein meisje dat eruit ziet als a little bitch. Nors en druilerig tegelijk. Alsof ze wil zeggen: als dat hier niet rap gedaan is, zullen jullie eens wat gaan meemaken. Dus vooral niet lief lachen, maar stout in de lens van de camera kijken. Dat is Elisabeth op haar strafst. Ze is taai, koppig en heeft een kort lontje. Later zal ze zichzelf wel eens beschrijven als een vulkaan die op uitbarsten staat. Met andere woorden, heel explosief. In november 1882 verhuist de familie Cates opnieuw, ditmaal naar Dijon. Daar wordt op 20 februari 1883 Marguerite geboren, het zusje dat aangesproken wordt met de troetelnaam Gitte. Gitte is een rustig kind, zacht, lief, lachend. Het andere uiterste. De hemel klaart op met zoveel ontwapening en onschuld. Het contrast met Elisabeths natuur kan echt niet groter zijn. Toch groeit er tussen hen een affectieve band en voelen ze elkaar heel goed aan. Beide zussen hebben één ding gemeen, hun hooggevoeligheid. Elisabeth, die meteen Sabet wordt genoemd, bruist van energie en dat draait wel eens verkeerd uit. Ze is nog niets veranderd, nog altijd even eigenzinnig en behoorlijk dominant. Weet het graag allemaal beter en loopt er de kantjes vanaf. Geen toonbeeld van heiligheid, duidelijk. Gieten daarentegen is de verdraagzaamheid in persoon. Haar heiligheid zou stukken vanzelfsprekender zijn. Ze heeft er alles van weg. Gieten is gehoorzaam, toegeeflijk, volgzaam, braaf. Het springtuigje Elisabeth toont een ander gezicht. Een lang gezicht, vol tegenzin en boosheid. Permanent in ontploffingsgevaar. Toch kunnen ze het best met elkaar vinden. De wonderen zijn de wereld niet uit. Voor mama Marie is er veel werk aan de winkel. Ze blijft met de moed der wanhoop en eindeloos geduld tijd en energie investeren in het bijsturen van haar onwillige oudste dochter. Ze heeft het echt niet onder de markt met zo'n ontembaar ding. Elisabeth is een ettertje. Tot er een keerpunt komt. Een pedagogische vondst van moeder. De methode om de weerbarstige Sabet in te tomen is haar gesmeek om aandacht negeren. Onbewogen blijven, niet reageren. Geen knuffel meer, geen zoentje, geen glimlach meer en zonder eten naar bed. Dat is zo wat het vreselijkste wat Sabet kan overkomen. Genegeerd worden. Moederziel alleen zijn. Zij die zo graag in de belangstelling staat. Mama die doet alsof ze er niet is. Elisabeths gevoeligste plekje wordt geraakt en ze barst in tranen uit. Wanneer het valiesje klaargemaakt wordt om haar naar de goede herder te sturen, dat is nota bene een heropvoedingsinstelling voor moeilijk handelbare kinderen, iets verderop in de straat. Dan beseft ze pas hoe fout ze was. Het spijt wordt luidkeels betuigd en het valiesje wordt weer uitgepakt. Elisabeth wacht een moeilijke strijd tegen haar soms ongecontroleerde woede-uitbarstingen. Ze zal er de rem op moeten zetten, zich intomen, zich bedwingen. Ermee ophouden om zich zo aan te stellen. Dat wordt een levenslange opgave. En stof genoeg voor een grondige biecht. Stof tot nadenken van wat anders kan en moet. Haar eerste biecht is een belijdenis. Op de eerste plaats een geloofsbelijdenis. Want daar en dan beseft ze dat de enige die haar uit die zelfbeslotenheid kan weghalen, Jezus is. Elisabeth vindt bij hem de weg naar bevrijding van wat haar verhindert om lief te hebben. Stilaan beseft ze dat de kracht van zijn liefde verlicht, verzacht en geneest. Het hele omkeringsproces zal van hem moeten afhangen. Zij stelt haar hoop op hem. Zelf weet ze, ik breng er niet veel van terecht. Jezus zal het moeten doen, in mij en voor mij. Hier ligt de kiem van haar roeping. Het levende zaadje ligt in de grond en wacht op groei en grootheid. Elisabeth noemt dit het moment van haar bekering. 7 jaar oud is ze dan. Of 7 jaar jong. Stel je voor, een bekeerling van 7. En toch heeft zich daar de verandering voltrokken. De switch, de verandering ten goede, de heroriëntering. Het kan. Een kind is in staat om fouten in te zien als de motivatie sterk genoeg is. Elisabeths motivatie is de goedkeuring van, ja, niemand minder dan God zelf. Dat is wat zij gelooft. Het verdriet is niet ver weg. Het jaar 1887 blijft onuitwisbaar gegrift in het geheugen van Elisabeth. Opa Raymond overlijdt. Van oma Anne-Marguerite had ze 5 jaar tevoren reeds afscheid moeten nemen. En nu is opa er plots niet meer. Zou hij in de hemel zijn, bij oma, denkt ze luid op. Niet lang daarna gebeurt opnieuw een drama in het gezin Cathes. Papa overlijdt aan een hartstilstand met de kleine Elisabeth in zijn armen. Hoe onnoemelijk tragisch is dit. Echt te veel voor een meisje van 7. Hoe komt ze dat ooit te boven? De vragen stapelen zich op. Zal ik hem nog terugzien? Waarom is hij doodgegaan? Hij zag me toch graag. En meneer God, die vindt dat toch ook heel erg? Of droom ik misschien? Elisabeth zet kleine stapjes voorwaarts in haar geloof en vertrouwen op God. Ze redeneert: Hij weet en kan alles. Hij houdt van ons. Hij laat ons niet in de steek. En ze beslist: Ik vind dat God gelijk heeft. Ik ga aan zijn kant staan. Hij zet de hemel open voor opa en voor papa. Hij is dus een goede God. Wanneer priester Angle op een dag op huisbezoek komt, vertelt ze hem over haar grootse plannen. Elisabeth, 8 jaar is ze dan, is vrij vastberaden in wat ze hem toevertrouwt. Hij schrijft hierover het volgende in een later getuigenis. Op een avond, toen de meisjes moe gespeeld waren en elkaar een belevenis er vertelden, zag Elisabeth de kans om tot bij mij te komen. Ze fluisterde in mijn oor: Meneer Angle, ik ga zuster worden. Hoe mooi, eerlijk, spontaan is dat, recht uit een kinderhart. Jezus was dan al binnengekomen, in haar gemoed, in haar aanvoelen, in haar heden en toekomst. En die intuïtie is helder en oprecht. Vanaf dat moment zal Elisabeth alleen nog maar willen groeien en dus veranderen. Zo lezen we in een oudejaarsavondbrief van 1888. Ze schrijft: Liefste mama, ik ben blij dat het bijna nieuwjaar is om je mijn wensen voor een gelukkig nieuwjaar te schrijven. Ik wens je alles wat je zou willen. En nu ik al groter ben, word ik een zacht, geduldig, gehoorzaam, braaf meisje dat niet kwaad wordt. Vooral omdat ik de oudste ben, moet ik een voorbeeld zijn voor mijn kleine zus. Ik zal haar niet meer plagen en je zal kunnen zeggen dat je de gelukkigste mama bent van heel de wereld. En omdat ik binnenkort mijn eerste communie zal doen, beloof ik nog braver te zijn, want ik bid tot God dat hij me beter maakt. Dag allerliefste mama, dikke knuffel met heel mijn hart van jou, Elisabeth. 31 december 1888. Stilaan probeert Elisabeth haar moeilijke karaktertrekken te overwinnen. En in die strijd wordt Jezus de steun en toeverlaat. Ook mama blijft haar erop wijzen. Wil je Jezus graag zien en wil je anderen een plezier doen, dan moet je jezelf ook eens vergeten. Dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is, blijkt uit wat haar eerste lerares, juffrouw Grumeau, vertelt. Elisabeth heeft een stalen wil, ze wil kost wat kost haar zin doordrijven. De catechese-lessen doen haar toch een en ander inzien. Namelijk, hoe innemend lief God met mensen omgaat. Hoe geduldig Hij is en teder. Het gevecht tegen de verkeerde neigingen wordt een werkpunt om de overgrote liefde van God te beantwoorden met evenveel en even grote liefde. De dag van de eerste communie nadert en de inmiddels 10-jarige Elisabeth kijkt er vol ongeduld naar uit. 19 april 1891 is de grote dag. Het wordt een intens gebeuren, een echte ontmoeting met Jezus, die haar kinderlijke liefde voor hem in vuur en vlam zet. En dat heeft zowaar gevolgen voor haar vurig temperament. Onstuimigheid wordt geestdrift. Weerbarstigheid wordt vastberadenheid. Uitgelatenheid wordt vreugde. Als geloof en liefde inspelen op genade, dan gebeuren er wonderen. Vanaf nu is niets haar nog te veel en Hij mag alles vragen. Aan een vriendinnetje Marie-Louise Hallo vertrouwt ze toe: ik heb geen honger meer. Jezus heeft mijn honger helemaal weggenomen. En wanneer ze nou diezelfde dag met moeder op bezoek gaat in de Karmel en ze van de priorin te horen krijgt dat de naam Elisabeth wil zeggen huis van God, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Elisabeth beseft: ik mag Gods huis zijn en Hij woont hier in mij. Wauw, hoe fantastisch is dat! Een lange, heerlijke geloofsweg tekent zich voor haar ogen af. Voor altijd wil ik van Hem zijn, Hij en ik, wij samen en liefst voor eeuwig. Er breekt een nieuwe levensfase aan, een leven in zijn leven. Er komt een wijde horizon, een diepe afgrond, een oceaan van liefde in zicht. God zelf kiest en heeft de kracht om haar van binnenuit te veranderen. Elisabeth voelt zich nooit meer alleen, maar vergezeld, verenigd en gesterkt. Die ommekeer is heel diepgaand. Die gaat van ik naar jij en wij. Van een onhebbelijk kind naar een aandachtige leerling van Jezus. Van alles draait om mij naar alles draait om u, Heer. Van een onbuigzaam stalen willetje naar een zachtmoedig u wil geschieden. Elisabeth wordt meer en meer Elisabeth, van buiten naar binnen. Van impulsief naar ingenomen, niet meer met zichzelf, maar ingenomen door Hem. Zonder de genade is dat onmogelijk, maar God staat erachter. Hij is bij machte om haar naar zich toe te keren. voor hem kan het wel. De liefde is zo'n grote kracht dat het mens zijn levens kan omgooien en woorden tot daden maken. Eens hij met je bezig is en je hem laat begaan, verandert de wereld een beetje, eigenlijk heel veel, en komt het Rijk Gods dichterbij. Het leven van Elisabeth, zoals van elk christen, is een bewoond leven. Niet wij leven, maar Christus leeft in ons. Hij maakt van ons hart een thuis waar hij wil verblijven. 2 maanden na haar eerste communie ontvangt ze het sacrament van het vormsel. Het leven met Jezus als altijd aanwezige wordt intenser en de deelname aan de Eucharistie 1 of 2 maal per week sterkt haar in die groei. Bidden wordt er zijn. Aangetrokken worden als een schilfertje metaal door het magnetisch veld van Gods liefde. Zo overweldigd worden door de zoekende kracht van zijn liefde dat er alleen maar een jij overblijft. Intussen gaat Elisabeth ook de muzikale weg op. Samen met mama woont ze verschillende pianoconcerten bij in Dijon en oefent ze zelf urenlang de mooiste klassieke muziekstukken uit die tijd, waaronder composities van Handel, Gounod en Saint-Saëns. Sinds haar 8e volgt ze pianolessen aan het Conservatorium van Dijon. Ze is heel muzikaal begaafd en behaalt 5 jaar later de eerste prijs piano. Tot haar repertorium behoren Chopin, Schumann, Liszt en nog andere bekende componisten. Wanneer ze nogmaals een schitterende uitvoering brengt van de 2e rhapsodie van Liszt, bericht de plaatselijke krant van Dijon, Le Bien Public: Juffrouw Cathès, amper 14 jaar oud, is een echte virtuoos. Hoe zij prachtige muziek van Liszt brengt, is uniek voor haar leeftijd. Elisabeth is erg gedecideerd. Ze is een doorzetter. Ook als het over relationele zaken gaat. Ze wil haar leven een richting geven. En dat zal niet zonder Jezus zijn. Wanneer ze bijna 14 is, neemt ze een belangrijke levensbeslissing. Mijn leven zal er een zijn voor Jezus. Ze schrijft: Ik ging 14 jaar worden toen ik op een dag, tijdens mijn gebed, me onweerstaanbaar aangetrokken voelde om Jezus tot mijn enige geliefde te kiezen. Ze spreekt in de stilte van haar hart een gelofte van maagdelijkheid uit. En wanneer ze diep in zichzelf luistert, lijkt het alsof ze een woordje hoort. Karmel. Voor haar is dit Gods stem. Dat staat vast. Hij wil me graag in de Karmel zien, denkt ze. Ja, dat is het, Karmelites worden. Maar de 14-jarige Elisabeth wacht nog een heel lange tijd. Wacht, ja, dat is wat moeder zei toen ze haar voornemen bekend maakte. Je zal nog 7 jaar moeten wachten, meisje, tot je 21 bent. In de ogen en in de belevingswereld van een 14-jarige is dat niet veel minder dan een eeuwigheid. Dat is wat Elisabeth zal doen. Wachten. Veel en lang. Het moet haar heel veel gekost hebben, omdat ze zichzelf moet intomen, bedwingen en in de plaats daarvan anderen tegemoetkomen of voorrang verlenen. Dat ging zeker niet vanzelf met zo'n heftig temperament. Daarover getuigt Louise Ronquoy als volgt. Op een zomerse namiddag in de tuin van het huis waar Elisabeth woonde, rue Prieur de la Côte d'Or, kreeg ik het bewijs van haar zelfbeheersing en haar grote goedheid. We besloten met een groepje vriendinnen een spel te kiezen, maar dat leidde al vlug tot een hele discussie. Eén groep wou het voorstel van Elisabeth, de andere groep wou het mijne. Het ging helemaal mislopen, tot Elisabeth plots riep: "Hoe zot zijn wij hier nu bezig? Het spel van Louise is veel leuker dan dat van mij, dus zullen we voor haar spel kiezen." Tot mijn verbazing stonden haar ogen vol tranen en heb ik mij gerealiseerd welke inspanning het haar gekost heeft om van dat voorstel af te zien en de groep te overtuigen om hetzelfde te doen. De jaarlijkse vakanties zijn om naar uit te kijken. Tijdens de zomer van 1895 vertrekt het gezin, in het gezelschap van de familie Hallo, met hun kinderen Marie-Louise en Charles richting de Jura. Beide gezinnen verblijven in een oude pastorie die ze voor een tweetal maanden gehuurd hebben. Elisabeth houdt een vakantiedagboek bij met als titel Excursies in de Jura. En daarin noteert ze op de avond van de eerste dag dit: "Door de enorme hittegolf sinds 1 uur van middag zijn we met de wagen naar het meer van Chalain vertrokken. Zo uniek is het landschap nu ook weer niet. Het lijkt eerder het platteland in plaats van de Jura. Af en toe zien we in de verte prachtige bergen met bossen op de bergflanken, maar meer ook niet. Het landschap blijft vlak. Na 2 uren rijden naderen we het meer van Chalain. We beslissen om een flinke wandeling te maken, dwars door de bossen. Een heuse bergtocht van klimmen en dalen, 1,5 uur. Maar intussen is het echt genieten van een heerlijk landschap. De rotsen en het helder blauwe klotsende water tegen de bermen. Het meer is enorm uitgestrekt, ik schat wel 2 kilometer. En daar rond zie je alleen maar bergen, bergen en nog eens bergen. We installeren ons aan de boord van het water met onze voeten tot aan de golfjes en achter ons het bos. Tijd voor een picknick in het gras en tot 5 uur blijven we aan het meer zitten. Kon het maar langer duren. We zouden vergeten terug te keren naar Champagnol. Spijtig genoeg, ja, maar er wacht ons nog een prachtige terugreis. We rijden terug naar ons verblijf. Tja, ook aan de allerbeste dingen komt eens een einde. Maar niet getreurd, er staan de komende maanden en jaren nog heel wat uitstappen en reisjes op het agenda, zoals naar de Middellandse Zee, Tarbes en de Pyreneeën, de Grande Chartreuse, Grenoble, Genève, Parijs met de Montmartre en de Notre-Dame des Victoires. En het ligt in de lijn van de verwachting dat het kleine, heilige plekje Lourdes voor Elisabeth meest geliefd zal zijn. Want geliefd door haar moeder Maria en dus ook door haar. Dagboek en briefpapier worden volgepend om de thuisbasis, vooral vriendinnetjes en kennissen, te laten meegenieten van al dat moois. Daardoor neemt ze ons ook nu nog mee op al haar tochten naar buiten en naar binnen. Later in de Karmel zal ze dankbaar terugdenken aan de mooiste vakanties in Carlipa, een piepklein oud dorpje in het Franse departement de Aude. In een brief aan mama's nicht Mathilde Roland, gedateerd van oktober 1902, lezen we: "Herinner je je nog onze avondwandelingen op de Serre, onder het maanlicht toen we een klokje hoorden luiden. Dat was zo mooi, die valavond, die sterrenhemel, die uitgestrektheid, die eindeloosheid, alles sprak me van God. Nooit zal ik de vakanties bij jou vergeten. Ze zijn mijn mooiste herinneringen die ik samen met jou meedraag in mijn hart. In Elisabeths hart. Ja, daar gebeurt zoveel. In dat hart dat is veroverd door de allerliefste, allermooiste, allerheerlijkste partner die er is. Hij is betrouwbaar, ingoed, attent, bescheiden. Hij neemt haar mee op zijn levenstrektocht en gaat ver, heel ver in zijn liefde voor haar. We komen het straks te weten na deze onderbreking. We gaan er even uit met een stukje muziek.
Zonder de liefde ben je nergens. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. En al spreek je alle talen, is er niemand die jou niet verstaat? Toch blijf je in het donker dwalen, als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens, en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. Het kan van buiten heel wat lijken, maar als je de liefde niet binnenlaat, dan zal uiteindelijk blijken dat je met lege staat. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets.
Welkom bij Radio Maria.
Elisabeth is ondersteboven van hem die ze haar geliefde noemt. Maar Elisabeths moeder heeft het anders begrepen. Ze verzet hemel en aarde om haar dochter op andere gedachten te brengen. Er zijn namelijk exclusieve avondfeestjes waar interessante en leuke jongens te ontmoeten zijn. En Elisabeth moet daar hoogdringend naartoe geloodst worden. Een beetje pushen en dat moet lukken. Tegen alle verwachting in zegt Elisabeth niet nee. Er zijn een paar vriendinnen met wie ze de avond doorbrengt en dansen hoort daar ook bij. Onder de bewonderende blikken van een stel jongens. Elisabeths oog is, helaas voor hen, niet op hun avances gericht. Haar hart is allang veroverd, ingepalmd, ommuurd en vergrendeld. De jongens geven hun pogingen uiteindelijk op. Geen succes bij Elisabeth. Misschien heeft ze wel iemand, denken ze luidop. Dat zie je aan haar ogen. In haar dagboek vertelt ze in geuren en kleuren over aanzoeken die ze heeft ontvangen en telkens weigert. Het toppunt is wel dat moeder, stel u voor, op Goede Vrijdag van 1899 haar dochter ertoe wil brengen om toch kennis te maken met een jonge arts die zijn interesse had laten blijken. Een uitzonderlijke kans, zo redeneert moeder. Elisabeth, ga er dan toch op in? Maar haar reactie is voorspelbaar. Daar had ik me niet aan verwacht. Mama's voorstel is echt niet oké. Mijn hart is niet meer vrij. Ik heb het al weggegeven. Niet aan een arts, maar aan een koning. Aan de koning van de koningen. Dat is duidelijk gesproken. Een kleine liefdesverklaring zowaar. En een kleine geloofsbelijdenis. Hij is de koning van mijn land. Dat is mijn leven. In het voorjaar van 1899 leest Elisabeth de pas uitgegeven autobiografie Histoire du Name van de heilige Theresia van Lisieux, waaruit ze prompt stukken overschrijft. Ze is vooral getroffen door de acte d'offrande, opdracht aan de barmhartige liefde, dat ze op een klein blaadje kopieert en met zich meedraagt. Ook zij wil graag een offer aan de barmhartige liefde worden. Het leven in de wereld gaat maar door en mama hoopt nog steeds dat haar dochter het plan om in het klooster te treden zal opgeven. Maar, schrijft Elisabeth, God is zo goed en het is zalig om je aan hem te geven, om in zijn wil te leven. Ik heb hem mijn problemen toevertrouwd. Ik heb hem zelfs gevraagd om met mijn lieve mama te spreken en dat heeft hij zo goed gedaan dat ik er niets op te zeggen had. Arme mama, ze begrijpt wel wat hij van mij verlangt en dat er niets aan te doen is. Nog 2 maanden en ik zal binnentreden in de Carmel. Het is overduidelijk dat ze met haar gedachten ergens anders zit. Dat ergens anders is niet ver weg, maar in het hier en nu, want op deze plaats en in deze omstandigheden is ze met Jezus bezig. Alles vertrouwt ze hem toe. Zij leeft midden in de onafwendbaarheid van de dagelijkse realiteit, soms een harde realiteit, is met hem, met iemand die haar kent en draagt en ten diepste bemint. Als je hart helemaal van hem is, kan niets of niemand je van hem scheiden. Ze schrijft: ik geef me helemaal over aan de liefde, aan mijn geliefde. En ik ben rustig, want ik weet aan wie ik me toevertrouw. Hij is almachtig. Hij regelt alles, zoals hij liefst wil. Ik wil enkel nog wat hij wil. Ik verlang wat hij verlangt. Ik vraag hem slechts 1 ding. Dat ik hem zou beminnen met heel mijn hart. Met een echte, sterke, overweldigende liefde. Niets kan je van hem afhouden als je alles doet in het besef van zijn aanwezigheid. Ook te midden van de wereld kan je luisteren en binnengaan in de stilte van je hart om daar alleen met hem te zijn en van hem te zijn. De tijd van wachten is voor haar een periode van groei in de diepte. Ze gaat gretig in op het aanbod van de preken die tijdens de vaste van 1899 in de parochie Saint-Michel worden gehouden. Ze leest De weg van de volmaaktheid van de heilige Theresia van Avila en volgt regelmatig conferenties gegeven door de paters Jezuïten. Eind januari 1900 staat er een retraite voor jongeren op het programma. Ook dat is mooi meegenomen. Ze zet zich in voor de catechese van de eerste communicanten in de parochie en sluit zich ook aan bij het parochiekoor. 2 augustus 1901 wordt voor Elisabeth de mooiste dag van haar leven. Tussen haakjes, er zijn nog meer mooiste dagen hoor van haar leven. Sluit de haakjes. Het is de dag van haar intrede in de Karmel van Dijon. Eindelijk, zeg maar. De stilte en de eenzaamheid van het klooster zijn voor Elisabeth de nieuwe habitat waarin ze zich helemaal kan uitleven en geven. De echte thuis waar ze jarenlang op moest wachten. De hemel op aarde, zoals de hemel in haar binnenste. De echte cel, het kleine kamertje in de stilte en de afzondering, zoals het celletje dat ze diep in zichzelf heeft gevonden en bezocht. 3 dagen na haar intrede vernemen we via een brief aan haar vriendin Françoise de eerste indrukken van de kersverse postulante. Als je eens wist hoe gelukkig je Sabbat nu is, dan zou je niet wenen, maar integendeel God danken om mij. Want al degenen die ik achtergelaten heb, vind ik terug dicht bij hem. Je vraagt me naar mijn bezigheden in de Karmel? Ik zou je kunnen antwoorden dat er voor de Karmelites maar 1 is. Beminnen, bidden. Aan een andere vriendin schrijft ze: het leven van een Karmelites is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van hem, wat zouden ze leeg zijn? Maar we zien hem door alles heen. We dragen hem in ons. We dragen heel de hemel in ons binnenste. Het wordt een gelukkige postulaatstijd. Elisabeth is overweldigd door de heerlijke omgeving van stilte, soberheid en onderlinge, tactvolle liefde. Alles spreekt daar van God en overal is hij te vinden, van de afwas tot het gezamenlijk gebed, in de kloostergangen, in de kapel, doorheen de ramen, in het binnentuintje. Geen plek laat hij onbenut. Hij vult en vervult het kleine hart van een heel geliefde Elisabeth. Als je het gordijn van de Karmel eens kon opzij schuiven, dan zou je een geweldige horizon zien. Het is het oneindige, schrijft ze. Ik stel het hier heel goed. De vastentijd vermoeit me helemaal niet. Ik voel er niets van. En wat de kou betreft, ik zou zelfs niet weten dat het winter is als ik de mooie ijsgordijnen niet zag. Cadeautjes van de goede God. Je zou eens moeten zien hoe mooi onze pandgangen zijn met de bevroren ruiten. Op 8 december 1901 ontvangt ze het habit en daarmee begint de noviciaatstijd die 2 jaar zal duren. Op dat ogenblik telt de gemeenschap van Dijon 6 novicen waar Elisabeth zich bij aansluit. Maar lang zal het uitgesproken geluk niet duren. Er valt een schaduw over de noviciaatstijd. Alles vraagt plots veel meer moeite en sommige dingen zijn moeilijk aanvaardbaar. De dagen van wild enthousiasme en opspringende vreugde zijn voorbij. Bidden is eerder uithouden en volhouden dan rustig aanwezig zijn. Het gemeenschapsleven loopt niet zoals verwacht. Het uiterst strenge kloosterleven is echt niet vanzelfsprekend. Toch zijn de aandacht en de genegenheid van medezusters als bescheiden, bloeiende plantjes in de woestijn. Die vertellen een ander verhaal. Dat van een hitte- en droogtebestendig nieuw leven. Dat van een doorzettende trouw. Dat van een schepper die alleen maar leven wil zelfs in overvloed. Elisabeth maakt een nacht door, zoals Johannes van het Kruis veel eeuwen vroeger al beschreef, en die nacht zal lang duren, tot aan haar professie op 11 januari 1903. In haar brieven aan familie en vriendinnen is niets van deze innerlijke strijd terug te vinden, precies om niemand van hen te verontrusten. Ook dat is Elisabeth. Weinig loslatend over zichzelf, ook als het heel moeilijk gaat. Ze schrijft: op het feest van de openbaring zal ik mijn geloften mogen uitspreken, waardoor ik voor altijd met hem zal verenigd zijn. Help me, want ik zou willen zijn zoals hij me wil, en ik voel mijn onmacht. Maar toch, hij is in me om me voor te bereiden. Een heel leven mogen doorbrengen in de stilte, de aanbidding, het hart aan hart met mijn Heer. Vraag hem dat ik trouw zou zijn en dat ik zijn bedoelingen met mij helemaal waar maak. Na de Eucharistie, te midden van de gemeenschap van zusters, spreekt Elisabeth haar definitieve geloften uit. Ze ontvangt het professiekruis. Die dag verloopt alles zoals gehoopt. De innerlijke stormen zijn gaan liggen. Het heetst van de strijd is voorbij. Het ja-woord blijft nazinderen. Het vuur gelicht in de assen van de strijd. Elisabeth trekt zich aan dat ja-woord op. Hij is de eerste die ja heeft gezegd. Elisabeth bidt, leest, schrijft, bemint, zet zich in voor de dagdagelijkse taken, zoals dat nu eenmaal in elk huishouden gaat, ook in dat van een klooster. Haar geluk kan niet op. Elisabeth straalt, ze geeft zich totaal. We lezen in een brief aan Marie-Louise Ambre. De Karmel is een hoekje van de hemel. In de stilte en in de eenzaamheid leven we hier met God alleen en alles spreekt van hem. Overal voel je hem levend aanwezig. Het gebed is voor ons het allerbelangrijkste. Ik zou moeten zeggen onze enige bezigheid, want een karmelites mag nooit ophouden met bidden. Elisabeth gunt ons een kijkje in het dagelijks ritme van het kloosterleven. Ze schrijft dit: we beginnen onze dag met een uur gebed om 5 uur 's morgens. Daarna zingen we het morgengebed in het koor. Dat duurt ook een uur en dan volgt de Eucharistie. Om 14 uur bidden we de vespers. Om 17 uur tot 18 uur is er ons persoonlijk gebed. Om 19:45, om 19:45 s'avonds, bidden we het avondgebed, de complete. Daarna is er de dagsluiting om 21 uur en het is pas rond 23 uur dat we het koor verlaten om te gaan slapen. We hebben 2 uur ontspanning om met elkaar te praten. Verder is het heel de tijd stil. En ze vertelt ons ook hoe ze bidt. Ik breng alle mensen die ik in mijn hart draag voor Jezus, en heel dicht bij hem vind ik hen terug. De heilige Theresia zegt dat de ziel zoals een kristal God weerspiegelt. Ik vind dat een mooie vergelijking, want als ik de zonnestralen zie binnenvallen in ons klooster, dan denk ik dat God ook binnenvalt in ieder die hem zoekt. Een stroozak, een klein stoeltje, een schrijfplankje. Meer meubels heb ik niet. Maar mijn cel is zo gevuld met God en ik breng er heerlijke uren door. Voor mij is de cel iets heiligs. Het is een intiem heiligdom, alleen voor hem en voor mij. Elisabeth beleeft alles in eenheid met hem, aan wie ze heel haar leven gegeven heeft. We citeren haar nog even. Ik heb mijn hemel op aarde gevonden en mijn leven met hem in de Karmel. Ik doe alles met hem, dat is goddelijk. Ik ben echt gelukkig. Of ik nu aan het vegen ben, of ik werk, of bid, alles is heerlijk, want hij is altijd bij mij. Na een retraite in november 1904 schrijft ze op een klein blaadje in één pennetrek een prachtig gebed neer, gericht tot de drie eenheid. Nooit met de bedoeling om het aan iemand te laten lezen, maar Elisabeths gebed vond na haar dood wel de weg naar de wijde wereld. Het is een van de meest gekende gebedsteksten tot de drie eenheid. Heel haar geloofsleven ligt erin uitgedrukt. De drie ene God leeft en werkt in het meest innerlijke, meest heilige plekje van ieder mens, zijn hart, zijn ziel, zijn diepste wezen. Elisabeth leest graag de brieven van Paulus. Ze vindt er eindeloos voedsel in. Hoe meer ze hem kan citeren in brieven en retraites, hoe liever. Door die lezing wordt haar roeping steeds duidelijker. Ze wil naar Paulus woorden een loflied van Gods heerlijkheid zijn. Het komt uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 12. Ze krijgt de taak toegewezen van portierster in een beurtrol van vijf zusters. Voor Elisabeth is dit een fysiek veel eisende opdracht. En haar snelle vermoeidheid is het eerste symptoom van een ernstige ziekte. Ze leidt aan de tot dan toe, op dat moment nog ongeneeslijke ziekte van Addison. In maart 1906 wordt ze ijlings naar de ziekenkamer gebracht en ontvangt het sacrament van de ziekenzalving. De fysieke toestand van Elisabeth gaat vanaf dan zienderogen achteruit. Ze is niet meer in staat om op te staan of voldoende te eten. Ze krijgt nog nauwelijks iets naar binnen. Toch schrijft, bid, looft Elisabeth God. Het licht, de liefde en het leven zijn in haar niet gedoofd. Ze gaat niet weg uit het leven. Ze dringt er steeds dieper in door. Twee retraites schrijft ze nog tijdens de vele slapeloze nachten. Eén voor Gitte, de hemel in het geloof, en één op vraag van Mère Germaine, de priorin, namelijk de laatste retraite. Ze vormen haar geestelijk testament. Met de woorden, ik ga naar het licht, naar de liefde, naar het leven, sluit ze de ogen. In de vroege ochtend van 9 november 1906 sterft Elisabeth. Zij die zichzelf loflied voor God, laudem gloriae, heeft genoemd, zal in de hemel Gods lof voor eeuwig blijven zingen. Op 25 november 1984 wordt ze door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en door paus Franciscus op 16 oktober 2016 heilig verklaard. Elisabeths feestdag in de heiligenkalender is 8 november. Graag wil ik u, beste luisteraar, een paar boodschapjes meegeven voor je leven met hem, heel bruikbaar en om bij stil te worden. De heilige Elisabeth van de Drie Eenheid schrijft: elke liefdeervaring is een ervaring van Gods liefde. Vind in je dagelijks leven de altijd aanwezige liefde die God zelf is. Wij dragen heel de hemel in ons binnenste. Geef hem alles wat je pijn doet of gekwetst heeft. Vertrouw hem alles toe. Denk eraan, Je hebt dag en nacht iemand bij je, in je, iemand die jou nooit in de steek laat. Doorheen jou wil God zich laten beminnen. Alles gaat voorbij. Op de avond van het leven blijft alleen de liefde over.